Lieve mensen, broeders en zusters, gemeente, u weet dat ik uit het schone en nijvere Twente kom. Daar ben ik ontzettend trots op. Maar in Twente hebben we allemaal voor lokale televisiezenders. En een van die lokale televisiezenders heet Ons. Mag ik graag naar kijken. En Ons brengt ons vaak weer terug naar het verleden. En deze keer ging dat over de dienstplicht. Kort voordat het in Nederland definitief werd afgeschaft, zag je in die film, of in dat journaal, zag je protesterende soldaten op het Binnenhof in Den Haag. Ze waren nog dienstplichtig, maar beklaagden zich erover dat ze zo weinig zinvolle dingen te doen hebben. Wat deden ze? Ze wasten auto's en poetsten de schoenen van de voorbijgangers, om daarmee te laten zien dat je toch niet hele dagen bezig kunt zijn met niets anders dan bijvoorbeeld schoenen en schoenen poetsen en auto's wassen. Deze dienstplichtige militairen verveelden zich gruwelijk. Echt, ze verveelden zich gruwelijk in het leger, omdat er meestal niets zinvols voor hen te doen was. Maar heb ik een vraag aan u, lieve mensen. In de gemeente van Christus, hebben we daar last van? Nee, hè? In de gemeente van Christus hebben we daar absoluut geen last van. Niemand hoeft zich te vervelen, want er valt nog een heleboel te doen. Er is zelfs meer te doen dan we met elkaar aankunnen. De kerk van Jezus Christus kan nog een heleboel medewerkers gebruiken. Dat is een groot verschil met die protesterende soldaten. Er is trouwens ook een overeenkomst. In de gemeente van Christus, lieve mensen, zijn we ook dienstplichtig. We zijn dienstplichtig, allemaal. Christenen, u en ik, we zijn geroepen om God te dienen in dienst aan elkaar. Weet u, het diakenschap van alle gelovigen. En daarover gaat het Bijbelvers uit de brief van Petrus. En wat de ouderling samen met u hebt gelezen. Wat staat daar ook alweer? Dient elkander. Dient elkander. En ieder naar de genadegaven die hij of zij ontvangen heeft. Als goede rentmeesters. Over de velelei genaden Gods. Er wordt wel eens gesproken over het priesterschap van alle gelovigen. Maar op grond van deze tekst zou je met evenveel recht over het diakenschap van alle gelovigen kunnen spreken. Gelovigen zijn geroepen om diakenen, dat wil zeggen dienaren voor elkaar te zijn. Maar hoe dan? Waar moet je aan denken? De apostel Petrus zegt: je moet elkaar dienen met de genadegaven die je van God ontvangen hebt. Letterlijk naar het Grieks zegt hij: bedien die genadegaven aan elkaar. Genadegaven, broeders en zusters, geestelijke gaven. Dat is de bekwaamheid die God ons geeft om iets bij te dragen aan de opbouw van de gemeente. In de Bijbel worden een heleboel verschillende genadegaven genoemd. Onderwijzen, zielzorg, organiseren, profetie, leiding geven, barmhartigheid, genezing, tongentaal, gastvrijheid, helpen, evangelisatie, creativiteit. Ik geef maar een aantal willekeurige voorbeelden, lieve mensen. Maar er zijn er nog veel en veel meer. En volgens de Bijbel heeft iedere christen minstens één genadegave van God ontvangen. Minstens één bekwaamheid waarmee je kunt bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Over die geestelijke gaven valt veel te zeggen. Wat zijn dat voor gaven? Wat betekenen ze? Hoe werken ze? Hoe kun je ze zelf bij jezelf ontdekken? En hoe kun je er het beste mee werken? In deze overdenking, lieve mensen, in deze overdenking van vanochtend, wil ik de nadruk leggen op het aspect van het dienen. Petrus zegt, die genadegaven krijg je niet voor jezelf. Je krijgt ze om elkaar mee te dienen. Als goede rentmeesters over velerlei genaden van God. En we weten, een rentmeester is iemand aan wie het beheer over het bezit van iemand anders is toevertrouwd. Zo zijn wij rentmeesters over onze gaven. Ze zijn aan ons toevertrouwd door God. En wij moeten ze gebruiken in zijn dienst. Ze zijn gegeven tot welzijn van allen. Dus voor de dienst aan elkaar. Met andere woorden, de gemeente is als het ware een dienstencentrum. Waarin we er zijn om elkaar te helpen bij het uitvoeren van onze gezamenlijke opdracht. Maar wat is nu de goede houding om te dienen? Wanneer? Wanneer zijn we goede rentmeesters? Hoe dienen we God? Zijn we alleen maar dienstplichtig? Of zijn we ook dienstvaardig? Weet u, er bestaat een groot verschil tussen die twee. En dat verschil heeft te maken met onze motivatie. Met ons innerlijk. Met dienstplichtig bedoel ik dat je God dient uit een gevoel van, verplichting. Je bent nu eenmaal christen, dus je moet er toch ook wel eens wat voor doen. Dat is je plicht. Daar kun je je niet altijd aan onttrekken. Dus, lieve mensen, als je ergens voor gevraagd wordt, dan kun je niet altijd nee zeggen. Wanneer je God op die manier dient, dan doe je het uit een gevoel van verplichting. Ik noem dit dienstplichtig. Daartegenover zet ik het begrip dienstvaardig. Dienstvaardig zijn, dat is God dienen uit liefde. Omdat je het graag wilt. Je doet het niet omdat het moet, maar je doet het van harte. Je bent blij dat je het doen mag. Dat God je gebruiken wil om iets in zijn koninkrijk bij te dragen. Dat, lieve mensen, dat is dienstvaardig. Echte dienstvaardigheid wordt gemotiveerd door dankbaarheid en liefde. Van jezelf ben je niet meer dan een verloren mens. Een zondaar. Een zondaar, lieve mensen, die het oordeel van God heeft verdiend. Maar halleluja, God heeft dat oordeel in zijn Zoon Jezus Christus zelf overgenomen. De straf die ik en u hebben verdiend, nam hij op zich en droeg hij weg aan het kruis. Weet je, je hoeft zijn liefde niet meer te verdienen. God houdt van je, zoals je bent. Niet om wat je voor hem presteert, maar vanuit de vrije liefde van zijn hart. Hij schonk ons genade en vergaf onze zonden. Hij nam ons aan als zijn kinderen. Hij kwam door de Heilige Geest in onze harten wonen. Van binnenuit vernieuwt hij ons leven. We hebben vrede in ons hart. We hebben een nieuwe levensdoel gekregen. Een nieuwe toekomst voor ogen. We staan er niet alleen voor in het leven, maar God gaat met ons mee. Hij is bij een ieder van ons als helper, als vader. Nog inniger, als je vriend. Hoe moeilijk het leven ook kan zijn. We kunnen het aan, lieve mensen. Want we mogen het Paulus nazeggen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En als we eens dit leven moeten verlaten, Weet u, dan zinken we niet weg in de nacht. Maar dan draagt, ja, dan draagt God ons over de laatste grens heen tot in zijn eeuwig vaderhuis. In dat schitterend rijk van Gods liefde en licht mogen we nieuwe bestemmingen vinden. Maar ook een eeuwige toekomst. En als we dat allemaal door, ja, tot ons door laten dringen, dan kunnen we niet anders dan op onze knielen, knielen, lieve mensen. En God aanbidden. Dan zeggen we met de psalmist: hoe zal ik de Heere vergelden al zijn weldaden jegens mij? En dan zeggen wij: we hebben u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en bevrijder, mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild, horen van mijn heil, mijn burcht. En dan zeggen we met Paulus: maar ik tel mijn leven. Ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Lieve mensen, Gods liefde. Gods liefde roept oprechte wederliefde op in ons hart. En vanuit die liefde, vanuit die dankbaarheid voor de overweldigende grote genade van God, wil je niets anders dan hem dienen in dienst aan je naaste. Alleen dat is de echte motivatie van dienstvaardigheid. Dan is onze dienst voor God geen moeten, geen plicht, maar een voorrecht, lieve mensen. Een mogelijkheid om dank u wel te zeggen voor zijn genade. Bij het maken van deze overdenking moest ik denken aan de woorden van Paul Gerhard, die dat perfect kon verwoorden. Hij zei, en ik zal het even voor u citeren: omdat gij mijn hart doet branden, omdat gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot u mijn handen. Vader, zie, ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, u te dienen, hier en nu. God die liefde zijt, aan u vast te houden. Heel mijn leven, tot ik u na deze tijd lief heb in der eeuwigheid. Voor ik verder ga, wil ik u vragen om uw hart hier eens naast te leggen. Herkent u dit? Wordt uw hart hier warm van? Of is dit abracadabra voor u? Als u God nog dient uit een gevoel van verplichting in plaats van uit liefde en dankbaarheid, verneder u zelf dan voor God. Vraag hem of hij uw hart wil aanraken en uw ogen wil openen voor het wonder van zijn liefde en voor alle geestelijke zegeningen die hij ons in Christus geschonken heeft. Misschien, ik weet het niet, misschien zijn we als de christenen in Efeze die hun eerste liefde verzaakt hadden. Misschien zijn we lauw geworden, zoals de gelovigen in Laodicea. Misschien zijn we alleen maar traditie-christenen. En is er nog nooit een persoonlijke geloofskeuze voor Christus in uw leven gevallen? Dan ben je niet warm. Dan ben je niet lauw. Maar nog helemaal koud. Verwissel dan je religie, lieve mensen, voor een persoonlijke relatie met God. Religie en relatie. Ik denk dat u die gelijkenis van Jezus wel allemaal kent. Over die tollenaar en die fariseer. Ze gingen allebei naar de tempel om te bidden. Een vraag aan u. Hoe ging die fariseer naar de tempel? Hoe ging hij naar de tempel? Als het ware voorin, vooraan gaat hij staan. Eigenlijk met zijn duim achter zijn driedelig kostuum. En hij maakt zo zijn opwachting bij God. En hij zegt van, Heere God, dank u wel dat ik niet zo ben. Als die echtbrekers. Als die hoeren. Als die tollenaars. God, wat mag u dankbaar zijn dat u mij hebt. En hij noemt al zijn prestaties op. In feite had deze fariseer geen relatie met God, maar een religie. En de tollenaar, wat was die tollenaar achter in de tempel? Hij durfde zijn ogen notabene niet naar God op te slaan. Hij zei, mijn God, wees mij zondaar genadig, help mij, ik kan niet zonder u. De tollenaar had een relatie met God. Geen religie. Dus, als je ogen echt open gaan voor wie God is, in zijn grootheid en heiligheid, en in zijn liefde en genade, dan loop je hart vol met verwondering. En aanbidding. En dankbaarheid. Dan gaat je hart open om hem te loven en te prijzen. Dan gaat je mond open om van hem te getuigen. Dan gaat je portemonnee open om bij te dragen aan zijn werk hier op aarde. En dan gaan ook je handen uit de mouwen om hem te dienen. In de dienst aan de naaste op de plaats waar God je roept. Dan dien je hem, lieve mensen. Dan dien je hem niet meer als dienstplichtige. Maar dan ben je van harte dienstvaardig geworden. Het verschil tussen een dienstplichtige en een dienstvaardige houding kan ik misschien het beste met een voorbeeld aangeven. Stel je een schoolklas voor waarin de leerlingen iets hebben uitgevreten. En voor straf moeten zij na schooltijd een uur lang het terrein van de school schoonmaken. Papier prikken, lege cola blikjes oprapen, troep aanvegen. Kortom, het hele terrein moet weer netjes worden. Ziet u ze? Ziet u ze in uw verbeelding aan het werk? Met een lang gezicht en met trage bewegingen. De tegenzin straalt ervan af. En het resultaat is er natuurlijk naar. Dat is dienstplichtig. Maar zie nu ook eens een andere groep jongeren voor je. Bijvoorbeeld een scoutinggroep. Die een stuk bos geadopteerd heeft. Om dat netjes te houden. En de scouts stellen er een eer in. Om hun bos mooi te houden. Ze zijn ijverig. Ze doen het met plezier. Het werk schiet op en het resultaat is ook hier in overeenstemming met de motivatie. Dat, lieve mensen, dat is dienstvaardig. Als je God dient uit een gevoel van plicht, dan vind je het heel erg belangrijk wat anderen ervan zien en ervan denken. Als je voor een bepaalde taak wordt gevraagd, zeg je bij jezelf, wat zullen anderen niet van mij denken als ik nee zeg? Of je bent bezig met een andere taak en je denkt, zouden de anderen wel zien wat ik allemaal doe en hoe ik mij inspan? Ze zouden mij wel eens wat meer mogen waarderen. Anders vind ik het niet leuk meer, dan stop ik ermee. Dat is dienstplichtig. Ben je dienstvaardig? Dan vind je het belangrijker dat God het ziet. Want je doet het uiteindelijk voor hem. Omdat je hem lief hebt en omdat je hem wilt gehoorzamen. Als anderen je bezig zien en waarderen, is dat leuk. Maar veel belangrijker vind je dat God zelf je ziet en kent en je diepste motieven proeft. Dat is de houding van iemand die dienstvaardig wil zijn. Als je alleen dienstplichtig bent, dan vind je het wel genoeg als je doet wat je op je hebt genomen. Dan heb je de neiging om te zeggen, dat is niet mijn pakje aan. Dat staat niet in mijn taakomschrijving. Daar heb ik nooit ja op gezegd. Je bent erop uit om alleen het noodzakelijke minimum te doen. Als je bezig bent in de houding van dienstvaardigheid, dan zul je nooit zoiets zeggen. Laat ik dit ook illustreren met een voorbeeld uit mijn werk. Nou, ik ben trouwens al anderhalf jaar met pensioen. Ik vind het heerlijk. Maar in mijn werkzame leven heb ik altijd als maatschappelijk werker gewerkt in de verslavingszorg. En wat een team. Een hecht team. En we hadden af en toe van die heidagen. Dan ga je lekker met elkaar de bos in. Of je huurt een huisje. En je geeft elkaar intervisie. En je zegt elkaar gewoon de waarheid. Maar op een gegeven moment, we kwamen in dat huisje. Het was daar verschrikkelijk groot. Normaal zijn we als team dan gewend dat je koffie krijgt. We stonden op de tafels. We keken elkaar aan. En zeggen we, wat is dit nou? Wat vinden we hiervan? Toen zei onze manager, wie voelt zich geroepen om even een lekker bakje koffie te zetten? En oh ja, ik heb ook van de eigenaar de opdracht gekregen om de wc schoon te maken, want die was nog niet schoongemaakt. Wie voelt zich daarvoor bij geroepen? Je kijkt elkaar zo aan. Koffie zetten. Wc schoonmaken. En het mooiste, we hadden de dag tevoren, liet onze manager onze takelijke pakket zien. Moesten we allemaal voorlezen. En u gelooft het of niet? In mijn takenpakket staat dat ik helemaal geen koffie hoef te zetten. Staat er niet in. Maar in mijn takenpakket staat ook niet dat ik de wc's moest schoonmaken. Dus, ik ging een stapje achteruit. Dat hoorde niet bij mijn takenpakket. Maar zo ging het er meer. Maar op een gegeven moment kwam de manager eraan. Pakte een emmer. Wc-borstel. Hij zegt tegen mij, wie wil mij helpen? Ik zeg, hoeft niet, want er staat ook niet in mijn takenpakket. Maar maak jij geen gebruik van de wc? Hij zegt tegen mij, van, en jij, dan drink jij straks geen bakje koffie of thee? Ik zeg, ja, nou. Hij zegt, al hoort het niet bij je takenpakket, je moet het toch wel doen. Want je bent met elkaar. Je bent met elkaar een team. Zo ben je ook met elkaar. Gemeente. Gemeente zijn. In dienst. Van je naaste. Dienstvaardig zijn, lieve mensen. Als je dienstvaardig bent, dan ben je ook bereid om iets te doen wat niet in je taakomschrijving staat. Dan ben je ook bereid om dingen te doen, simpelweg. Omdat je er anderen mee dient. Ik, u kent het wel, ik. Weet je, als je alleen dienstplichtig voelt, dan blijf je steken in de houding van, wat heb ik eraan? Wat levert het mij op? Ten diepste gaat het dan om jezelf en staat je eigen ik centraal. Als je dienstvaardig bent, dan heb je de houding van, Heer, wat wilt u wat ik doen zal? Hoe kan ik u eren en dienen met mijn leven en mijn gaven? Dan staat niet je eigen ik centraal. Maar stel je God centraal in je leven. Dan draait het, lieve mensen, dan draait het om hem. Als je alleen dienstplichtig bent, dan speelt hoogmoed een rol. Dan zeg je, hey, kijk eens wat ik kan. Zie je wel hoe prima ik dit toch voor elkaar gekregen heb. Ik en nog eens ik. Maar als je echt dienstvaardig bent, lieve mensen, dan ken je ook nederigheid. Paulus zegt ergens in Gods woord, wat heb je dat je niet ontvangen hebt? Dan loop je niet te roemen over je prestaties. Want dan ben je je ervan bewust dat je alleen maar een instrument geweest bent in de handen van God. God heeft je die gaven gegeven, waardoor je bepaalde dingen tot stand kon brengen. Dan zeg je, soli deo gloria, aan God alleen de eer. Mensen die alleen dienstplichtig zijn, voelen zich meestal gauw gepasseerd. Ze willen aandacht. Ze willen waardering. Ze willen erkenning. Ze willen een eervolle vermelding. Als ze die niet krijgen, voelen ze zich gepasseerd. En dan kunnen ze op heel vervelende manieren laten merken. Mensen die dienstvaardig zijn, kunnen tegen een stootje. Ze zitten niet onmiddellijk op de kast. En voelen zich niet zo gauw gepasseerd. Zij zeggen, kijk niet naar mij. Ik was maar een knechtje van God en meer niet. Maar kijk naar hem. Breng hem de dank. Geef hem de eer. Is hij niet geweldig? Lieve mensen, laten we ons oog richten op Jezus Christus, onze verlosser en zaligmaker. Broeders en zusters, bent u dienstplichtig of bent u dienstvaardig? Dat maakt een heel verschil, vindt u niet? Hoe dient u God? Heeft u uzelf herkend? Bent u zo iemand bij wie het eigen ik helemaal centraal staat? Of leeft u in overgave aan de Heere Jezus? Dan kunt u Paulus nazeggen. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. God roept ons om hem te dienen in dienst aan elkaar. Hij roept ons te geven, elkaar te bedienen met de geestelijke gaven die hij ons gegeven heeft. Hij roept ons om Jezus te volgen. Jezus te volgen die zijn hemelse glorie verliet, lieve mensen. En wilde dalen in ons aardse bestaan. Jezus, Zoon van God. Jezus, de schepper van hemel en aarde, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de onderste weg wilde gaan. En met de voetwassing liet hij eens en voor goed zien dat hij niet gekomen was om zich te laten dienen, maar om ons te dienen. Vaak zijn wij als christenen geneigd elkaar de oren te wassen in plaats van de voeten, lieve mensen. Maar uiteindelijk heeft de schepper, heeft onze God, de schepper van hemel en aarde, heeft hij ons gediend door alleen zijn hemelse glorie voor ons af te leggen, maar door ook zijn leven voor ons af te leggen aan het kruis van Golgotha. Als u dat in u laat doordringen, dan word je er stil van. Dan zie je daar een jonge man van 30 jaar. Iemand die geen zonde gekend heeft. Voor ons, voor u en mij. Tot zonde is geworden. En zo de smadelijke kruisdood heeft moeten ondergaan. Die liefde, broeders en zusters. Die liefde getoond op Golgotha. Mag die liefde ook hier aanwezig zijn. Mag die liefde ook in u en mijn hart aanwezig zijn. Hij is voor ons gestorven. Om onze zonden weg te doen. Om ons weer met God te verzoenen. En om ons te maken tot nieuwe mensen die hem liefhebben en elkaar dienen. Nieuwe mensen die niet alleen maar, die niet alleen van dienstplicht weten, maar die van harte dienstvaardig zijn. Ik ben van één ding overtuigd. Hoe meer je het oog gericht houdt op Jezus, onze heiland, des te meer zal in je hart de houding groeien van de echte, maar dan ook de echte dienstvaardigheid. Amen. Zullen we samen ons hoofden buigen en de Heer God zoeken? Mag ik u vragen hiervoor op te staan? Getrouwe God en liefdevolle Vader in de hemel, wat baat het ons als wij de gehele wereld wonnen en alles wat er te weten is wisten, maar daarbij schade zouden lijden aan onze ziel. Van vergeleken met de glans en de kennis van uw naam, liefdevolle Vader, is alles toch maar arm, dof en troosteloos. Vader, maak ons deelachtig de schatten van wijsheid en kennis die in uw naam verborgen liggen, door ons kinderen van u te maken. Verlos ons, Vader, van alle zelfzucht en onverschilligheid. En geef, Vader in de hemel, dat wij onze wil ondergeschikt maken aan uw wil. Dat u in ons hart mag groeien. Dat die liefde op Golgotha, Vader, ook door mag dringen bij ons, in onze harten. Ik wil u vragen, Vader, wees bij ieder van ons die hier aanwezig zijn, maar ook voor degenen die hier niet kunnen zijn, het zij door ziekte of anderszins. Zegen en Vader op de plek of plaats waar ze zich bevinden. En ik wil u vragen, Vader, wilt u deze gemeente, dat gemeente is volle, een gemeente mag zijn, Vader, waarin u zich thuis voelt. Dat deze gemeente een gemeente mag zijn, Vader, zoals u die heeft bedoeld. En we danken u, Vader, voor uw onuitsprekelijke liefde. Mogen wij, Vader, een hart hebben wat open staat voor ieder mens. Mogen wij een mond hebben, Vader, die woorden mogen spreken van troost en bemoediging. En geef ons handen, Vader, die mogen delen met degenen die tekortkomen. Zegen in ieder van ons. Vergeef ons, Vader, ook de dingen die we gedaan, gezegd of gedacht hebben, dat niet was ter ere van u. Dit alles bidden wij u. In de wonderbare naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Verlosser en Zaligmaker. Amen.